Ja, Jezus, ik geloof dit nummer, it sets the stage voor wat we geloven. Dat dit een huis van wonderen is. Dat u een God van wonderen bent en dat u niet veranderd bent, maar dezelfde. En ik bid, Heer, als we dat woord openen vandaag, dat het ook dat geloof zal zetten. En dat u gaat bewegen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik ga wat eerder preken vandaag. Dat is niet vanwege de warmte. Maar omdat ik geloof dat het stukje aanbidding ook na de preek gaan beetpakken. Gaan zien wat God gaat doen. Dus wees niet te vroeg blij dat je denkt, oh, ik ga nog preken. Ze lekker even snel buiten. En dan, en nee. Ja, dat dacht jij, Lieke. Ik even de goede preken bijpakken. Dat is wel fijn, hè. We spreken over het onderwerp leven. Vorige keer, ik heb een keer gesproken over risicovol leven. Maar ik heb ook gesproken over offerend leven. En de twee elementen die daarin zaten waren eigenlijk het offeren van je tijd en het offeren van je financiën. En even als goed docent, de reminder, het offeren van je tijd. En een van de keypunten die ik daarin aangaf is als Jezus langs de oever van het meer loopt en Petrus en Johannes zit, zegt niet, heb je misschien tijd voor me? Denk je dat het ergens past dat je een gaatje over hebt om met me mee te lopen? Nee, Jezus vroeg niet aan Petrus en Johannes of ze tijd over hadden om hem te volgen, maar of ze tijd wilden maken om hem te volgen. En dat is een belangrijk iets, want anders is het geen offer, dan is het een leftover. Dan is het wat je net zo over hebt, oh, ook nog iets voor u. Maar dat het je iets mag kosten en dat we onze tijd geven. En ik heb de uitdaging gegeven, geef 2 uur per week in het Koninkrijk van God. En nog even erbij, daarmee was de dienst niet meegerekend, want daar ontvang je. Daar geef je niet, daar ontvang je met elkaar. De tweede was eigenlijk over je geld. Breng de tiende naar de voorraadkamer, omdat er spijzen, voedsel in mijn huis zijn, dat het ons dat ook iets kost. Maar dat we ook over mogen offeren van onze financiën, zodat er voedsel is. En voedsel is weer om uit te delen. Zodat het huis, het koninkrijk van God ook kan uitdelen. En ik hoop dat deze twee dingen niet alleen geleid hebben dat u 's middags tegen elkaar zei, wat een fantastische preek. Of, nou, hier heb ik wat gedachten over. Maar dat u er ook keuzes in heeft gemaakt. En ik hoop dat u keuzes maakt om uw tijd te geven in het koninkrijk. En ik hoop ook dat u keuzes maakt om in de lijn van Gods woord ook te geven van je financiën in het koninkrijk van God. Want anders hebben we alleen maar mooie woorden en belangrijk is dat we het met elkaar gaan doen. De derde waar ik vandaag over wil spreken is set the stage, zodat God kan bewegen. De gedachte kwam in mijn hoofd, maar ik kon er niet zo hele mooie titel van maken in het Nederlands. Hè. Maak het toneel klaar, dat bekt niet zo lekker als je dat zo zegt. Soms zijn uitdrukkingen in het Engels gewoon mooier dan dat ze in het Nederlands zijn. Maar eigenlijk betekent dat wel maak het toneel klaar. En ik wil met je gaan kijken naar het verhaal van Joram. Joram is een slechte koning van Israël. Hij doet alles wat God verboden heeft. Hij houdt ook geen rekening met God. En hij komt in de problemen. We gaan met elkaar lezen 2 Koningen 3. En die mag u even opzoeken met mij. We gaan eerst het hele verhaal lezen en dan ga ik er wat dingen uithalen. Opmerkelijk verhaal vanaf vers 5. Maar het gebeurde nadat Agab gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. En hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ter strijde trekken tegen Moab? En hij zei, ik zal optrekken, ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen we optrekken? En hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. En zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom ter strijde. En toen zij 7 dagen een omtrekkende beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach dat de Heer nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. En Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heer door wie wij de Heer kunnen raadplegen? En toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. En Jozefat zei, het woord van de Heer is bij hem. En toen ging de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. En Elisa zei, zo waar de Heer van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik je niet eens aankijken en je niet eens willen zien. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde dat de hand van de Heer over hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heer, maak dit dal vol geulen. Even tot zover. Opmerkelijk verhaal wat hier gebeurt. En ik wil eigenlijk stap voor stap met u doorlopen wat hier gebeurt aangaande het onderwerp set the stage. De set the stage betekent zoiets als de weg bereiden, klaarmaken, de condities klaarmaken om iets plaats te gaan laten vinden. Is ons toneel van ons leven klaar om de koning der koningen te laten schitteren? Of staat er misschien wat te veel zooi op het podium? Waardoor die helemaal geen ruimte heeft om te bewegen. Hoe het podium van ons leven eruit ziet, bepaalt de ruimte die hij heeft om te schitteren. En hij kiest jou en mij als het podium om vanaf te schitteren. Hij wil het door zijn kerk, door zijn gemeente, door zijn kinderen heen doen. En eigenlijk de vraag is, hoe ziet het toneel van ons leven eruit? En kan hij zichtbaar worden? Als eerste in dit stukje zien we koning Jozefat. En Jozefat is vol van God. De Bijbel zegt in 2 Kronieken, de Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals niet, maar hij zocht de God van zijn vader. En ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand. En heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer en overvloed. In het kader leef, Jozefat leefde. Had de volheid van leven. De zegen van God was over zijn leven. Hij was vruchtbaar. Hij veranderde het land. Het verhaal daar laat zien dat hij opnieuw het woord van God terugbrengt in het land. Hij neemt dat mee en hij laat dat voorlezen. Hij laat het onderrichten. En je ziet ook dat de Bijbel zegt, en God bevestigde hem met rijkdom en overvloed. Niet alleen hem, maar zijn land. Zijn land was onder de zegen. Eén koninkrijk verder. Jozefat was vol van God. Maar één koninkrijk verder hebben we Joram. En Joram is vooral vol van zichzelf. Die is niet zo op God gericht, maar hij is vooral vol van zichzelf. Hij vindt zichzelf wel echt fantastisch en denkt eigenlijk, ik heb God gewoon helemaal niet nodig. Hij leeft zonder God. Hij doet alles wat zijn vader Achab deed en houdt rekening met God nog gebod. En dan komt Joram in de problemen. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. In het verhaal, hij gaat hulp zoeken bij Jozefat. We lazen net en hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Kortom, ik heb een probleem. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? En dan zegt Jozefat, ik zal optrekken en let op wat hij erbij zegt. Ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Vers 9, zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda, de koning van Edom te strijden. En toen ze 7 dagen een omtrekkende beweging gemaakt hadden en het leger en het vee dat hen volgde, was er geen water meer. Hier gebeurt iets opmerkelijks. Het eerste wat Jozefat doet, degene die vol van God is, hij zegt een hele rare zin. Ik ben als u. Hij zegt niet, Joram, jij moet worden als ik. Laten we samen naar God gaan. Laten we samen God gaan zoeken wat we nu moeten gaan doen. Nee, hij zegt, ik ben als u. Mijn paarden zijn als uw paarden. Hij maakt zich eigenlijk gelijk, hij sluit een bondgenootschap met Jozefat. Eigenlijk heel raar wat hier gebeurt. En Jozefat begint een strijd te strijden wat nooit zijn strijd had moeten zijn. Hij had geen probleem met Moab. Hij komt in een battle terecht wat nooit zijn battle had moeten zijn. Het was niet de battle die God aan hem gegeven had. En waar ik vandaag met je naar wil kijken, als je verkeerde bondgenootschappen sluit in je leven, moet je soms een strijd strijden wat nooit jouw strijd had hoeven zijn. Die nooit voor jou bedoeld was. Maar je komt in de strijd van een ander terecht. En je komt soms in de problemen van een ander terecht. De koning die rijkdom en overvloed had, die voluit leefde, zit nu in de wildernis zonder water. Waarom? Omdat hij zegt tegen Joram, ik ben als u. Ik ga met je mee. En ik doe wat jij doet. Hij strijdt een strijd wat hij nooit had hoeven strijden. Hij komt op een plek waar hij nooit had hoeven zijn. Hij komt in een wildernis die niet zijn wildernis is. Ik zeg dus niet dat er nooit wildernissen in ons leven zijn. Ik zeg wel dat er soms in wildernissen zijn waar we niet hadden hoeven zijn. Hoort u het verschil? Want anders zeg ik alsof er alleen maar voorspoed is als je God dient. Nee. Maar ik denk dat we soms in wildernissen en strijd terechtkomen waar we niet hadden hoeven te zijn. Maar omdat we keuzes maken, bondgenootschappen sluiten met dingen die we nooit hadden moeten sluiten. Waar God ons nooit voor geroepen had. En dat is wat Jozefat brengt van de overvloed in een wildernis zonder water. Soms zeggen we wel eens, de hemel lijkt van koper. Of ik kom in droogte. Soms is het de verzoeking, zoals Jezus de woestijn in geleid werd en het was een zegen voor zijn bediening. Hij groeide erdoor. En soms komen we in de woestijn door onze eigen keuzes waar God ons nooit in geleid heeft. Hoor je het verschil? Toen Jezus in de woestijn geleid werd, wat stond daarvoor? En de geest leidde hem in de woestijn. Soms is het God die ons door woestijnperioden heen leidt. Dan is hij met sommige woestijnen lopen we zelf in. En zeggen we, dit is strijd. Ja, die je zelf bent aangegaan. Waar je niet voor had hoeven vechten. Welke bondgenoten... genootschappen zijn we aangegaan in ons leven. Welke zooi is er soms op ons podium terechtgekomen, waardoor God niet zo zichtbaar kan worden? Waardoor er weer strijd is? Welke dingen brengen je in een strijd die je niet hoeft te strijden? Omdat je je verbonden hebt aan iets. Die je brengen in de wildernis. We vinden Jozefat terug gewoon in de wildernis. Terwijl God hem een fantastisch land had gegeven. Maar de enige reden waarom hij in die wildernis is, omdat hij tegen Joram had gezegd, ik ben als u. En ik loop met jou mee. Ik ga met jou mee. Dit gaat over keuzes maken. Welke bondgenootschappen zijn we soms in ons leven aangegaan? En er waren een aantal dingen waar ik aan moest denken. Sommige mensen sluiten een bondgenootschap met hun boosheid en hun bitterheid. En ik zeg niet dat je niet boos mag zijn. Maar boosheid is niet bedoeld als een bondgenootschap. Boosheid is iets wat ook weer moet verdwijnen uit je leven. Wat weg moet gaan, niet vast moet zitten. Boosheid kan je in een strijd brengen met mensen, situaties of wat dan ook, waarin je vast komt te zitten. En wat je kilt. En je boosheid moet je op een dag moet je loslaten. En zeggen, dit is niet het bondgenootschap wat ik wil hebben in mijn leven. Ik stap uit deze boosheid, want het zet mijn leven vast en het maakt me droog. Ik bedoel, wie voelt zich happy als die boos is? Wel even soms, hè? Toch? Dat je denkt, zo, gooi ik het er gewoon helemaal uit. Maar daarna is er altijd een soort koude douche. Want uiteindelijk, de grootste boosheid komt in jezelf terecht. Ik zeg niet, nogmaals, dat je nooit boos mag zijn. Boosheid is soms een hele gezonde emotie. Maar boosheid die vergroeit met je en een bondgenootschap maakt als eerste jouw leven stuk. Bitterheid maakt jouw leven stuk, want je bent alleen maar gericht op wraak. Je bent blij als het met de ander slecht gaat of als het niet goed gaat. Het verwoest jouw leven, want je kunt zelf geen ruimte meer vinden in je leven. Een ander bondgenootschap wat sommige mensen aangaan is het bondgenootschap met teleurstelling. Weet je wat mij overkomen is? En dan begin je te praten en blijkt het iets van 15 jaar terug te zijn. En ze beleven het nog alsof het gisteren was. Ik zeg niet dat je niet teleurgesteld mag zijn. Maar ik zeg wel dat God niet heeft bedoeld dat je 15 jaar teleurgesteld bent. Voor dingen. Ik zeg niet dat je soms de pijn er niet meer mag voelen. Ik zeg wel dat de pijn je niet meer mag beheersen. God je er vrij van wil maken. Maar voor sommigen wordt de teleurstelling als een deken. Waardoor ze eigenlijk niet meer in actie hoeven te komen. Nee, dat heb ik al eerder gedaan. Ik weet hoe dat afloopt. Ik weet hoe mensen zijn. En het wordt een excuus om eigenlijk in je leven vast te zitten. En teleurgesteld te zijn. En mensen niet meer te vertrouwen. Het is een bondgenootschap wat je brengt in de wildernis en niet meer vooruit en zonder water. Een bondgenootschap is onvergevingsgezindheid. Dat je geen vergeving geeft. En soms, laat ik duidelijk zijn, vergeving is soms een proces. Het is niet een instant iets. Er is iets gebeurd, amen, ik vergeef je in Jezus' naam en ik heb het er niet meer over. Dat is niet wat ik bedoel. Maar wel zie ik dat onvergevingsgezindheid soms jarenlang kan dooretteren in een leven. Terwijl de ander vrolijk verder leeft. Er al lang geen last meer van heeft. Maar jij eigenlijk loopt met de wraakgevoelens en de boosheidsgevoelens, et cetera. En ik zeg niet dat je in één moment moet vergeven, maar ik daag je wel uit om het proces van vergeving in te gaan. Het betekent niet dat ook vertrouwen hersteld wordt. Dat is iets anders. Soms kan je iets vergeven, maar wordt de relatie niet hersteld, want daar zijn twee partijen voor nodig. En we hebben dat heel vaak gedaan, alsof als je vergeeft, dat gelijk alles weer goed mag zijn, dat je niks meer bij mag voelen en hetzelfde vertrouwen moet hebben. Dat is iets anders. Vergeven is dat je de ander niet meer aanrekent. Niet meer wil genieten van pijn die je de ander toewenst. En het kan een bondgenootschap zijn, wat je leven vastzet. En ik zie het soms ook bij mensen die dingen in gemeentes meegemaakt hebben. Pijnlijke dingen. En ik weet hoe het is, we hebben meer dan genoeg meegemaakt. En ik weet ook dat het geen knip met de vingers is waar de pijn die je soms in een gemeente meemaakt met een knip van de vingers maar weg is. Dat is soms een proces, daar ga je doorheen. Maar ik zie ook hoe mensen vruchteloos worden omdat ze blijven leven in de pijn die ze uit de vroegere gemeente hebben meegemaakt. En dan geef je de vijandse zin. Want die heeft gedacht, zo, die is geneutraliseerd. Toch? Die komt niet meer in beweging. En dan rekenen we af. En dan is het vaak als je iets doet, nee, dat heb ik al meegemaakt. Geeft alleen maar pijn en ellende. We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Als dingen misgaan, moeten we gaan zoeken naar het origineel. In plaats van stoppen. Het hele geloof heeft pijn gebracht in de wereld. In de naam van Jezus zijn er als van meest gruwelijke dingen gebeurd. Dus we bidden niet meer in de naam van Jezus. Er komt alleen maar ellende van. Dat doen we toch ook niet? Maar in de naam van Jezus zijn er echt dingen gebeurd die niet kunnen. Toch? Lag het aan Jezus of lag het aan mensen? Dus ik hoop dat wat we meemaken ons dichter naar Jezus brengt. Het zijn bondgenootschappen die ons vast kunnen zetten. Maar het zijn ook contacten. Het was anders geweest als Joram of Jozefat had gezegd, hey Joram, word dan als ik. Laten we eerst gaan bidden en we gaan God zoeken wat zijn leiding is. En ruim je zooi op, Joram. In je land. Want de ellende waar je in terecht gekomen bent, dat is niet de koning van Moab. Dat is het gevolg van de ellende die je land binnengehaald hebt. En ik wil je vriend zijn, maar dan wel om opruiming te houden. En niet om te worden als jij. Dan ben je een echte vriend. Meestal niet altijd heel erg gewaardeerd. Als je dat tegen mensen zegt. Maar dan ben je een echte vriend. En dat is niet wat Jozef had deed. Nee, deze contacten namen hen mee. Welke contacten brengen jou in de wildernis? Welke contacten trekken je eigenlijk weg van God? Welke mensen zijn soms bijvoorbeeld altijd negatief in je leven? Of welke mensen neem je mee naar dingen waarvan je eigenlijk niet wil zijn? Of triggeren datgene in je wat je eigenlijk niet wil doen? Brengen ze je in leef of brengen ze je in de droogte? Bondgenootschappen in contacten kunnen ervoor zorgen dat je droog komt te staan. Kies je vrienden zorgvuldig. Kijk welke invloed jij op hen mag hebben. En kijk welke invloed zij op jou hebben. En dit klinkt misschien raar. Soms is het beter om een vriendschap stop te zetten. Als het je uiteindelijk alleen maar afbreekt. En zeggen, hier ga ik niet mee door. Welke bondgenootschappen hebben we in ons leven? Weet je waar je ook een bondgenootschap mee kan hebben? Met patronen in je leven. Dingen die je altijd al doet en die je koestert. Voor sommigen kan het een patroon van de slachtofferrol zijn. Voor de anderen kan het een verslaving zijn. Voor de anderen kan het altijd een bepaalde manier van reageren zijn. Of altijd in de afwijzing schieten. Of je altijd minder voelen. Of noem maar op. En het kan een bondgenootschap zijn wat een bepaalde zekerheid geeft. Maar je eigenlijk altijd in de wildernis trekt. en je naar beneden haalt. En het brengt je niet in leef. Zelfs in je huwelijk kunnen dat soort patronen zijn. Die op zich wel leefbaar zijn. We redden het wel. Het lukt wel, maar leef je ook? Leeft je huwelijk? Is het zoals bij Jozefat? Er was rijkdom. Ik geloof dat er rijkdom in je huwelijk mag zijn. Ik geloof niet in een huwelijk wat wel loopt. Ik geloof in een huwelijk wat rijk is. Weet je waarom? Omdat je huwelijk, je hebt de verantwoordelijkheid, jouw huwelijk weerspiegelt wie Christus is met zijn gemeente. Dus je hebt een verantwoording om je huwelijk rijk te maken. En geen genoegen nemen met een klein stukje. Ja, we hebben het wel heerlijk samen. Als gewoon niet te veel mekaars vaarwater zit, gaat best wel goed. En als ze moeilijk doet, zeg ik gewoon niks. Bijvoorbeeld. Of andersom. Dan ben je getrouwd. Kan het voor de buitenkant er prima uitzien. Maar eigenlijk sta je droog. Ben je in de droogte, ben je in de wildernis. En durf je met de patronen aan te gaan. Dit is gelijk een teaser. In het najaar gaan we starten met een marriage course voor getrouwde koppels. Geef je op. Betekent niet dat je alleen maar opgeeft als je al in de wildernis bent. Soms kun je ook opgeven dat je zegt, want wij willen heel graag blijven waar we nu zijn. En we houden het gewoon verscherpt met elkaar. We gaan daarvoor. Dus denk niet, oh, als ik me opgeef, denken ze gelijk, oh, dat is echt een zielig stel, zeg, dat die zich nu opgeeft. Nee, allebei is goed om te doen. En zo kunnen er allebei patronen zijn. Patronen kan ook, een bondgenoot kan ook passiviteit zijn. Ja, nee, dat is echt al te veel voor mij. Het lukt niet. Nou, misschien moet je andere dingen dan stoppen. Oké, ik kan nog veel meer noemen, mag je zelf doen. De bondgenootschappen in je leven bepalen welke ruimte er voor God is om door je heen te werken. Hoe meer bondgenootschappen met anderen, hoe minder ruimte voor hem. Welke bondgenootschappen zijn er in je leven? Want bondgenootschappen kunnen als bolwerken zijn. Weet u, Christine Keen zei van de week iets heel moois. Zei, we bidden voor opwekking. Wie bidt er wel eens voor opwekking? Oh, er zijn er heel weinig. Wie bidt er wel eens dat God gaat bewegen? Dat God iets gaat doen, ja. En zij zei eigenlijk heel mooi, dat was ik echt doorgeraakt. Zeggen, jij bent de opwekking. Jij bent de opwekking. Want de Bijbel zegt toch, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Misschien moeten we niet bidden voor opwekking. Maar moeten we gaan bidden, Heilige Geest, maak me duidelijk waar de blokkades zijn, zodat het water meer gaat stromen. Want als het water door ons allemaal onbeperkt gaat stromen, hebben we opwekking. Toch? En dat we gaan zeggen, God, wat houdt mij tegen om helemaal in vuur en vlam voor u te zijn? Wat houdt mij tegen dat soms het water niet zo kan stromen als ik zou willen? En het raakte me dat ze zei, je bent de opwekking. Maar je moet misschien kijken, kan het water vrij stromen door je leven heen? Want stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien naar de mensen om je heen. Oké. Geen water meer dus. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heer nu toch 3 koningen geroepen heeft om hen in de handen van Moab te geven. Wat zijn wij zielig, zeg. Jozefat zei, is er hier geen profeet van de Heer? Hij wordt wakker. Hij denkt, oké, misschien moeten we toch naar God toe. Zit hij wel al in de wildernis, maar oké. Is hier geen profeet van de Heer door wie wij de Heer kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. En Jozefat zei, het woord van de Heere is bij hem. En toen ging de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Mijn Siri gaat aan. Oké. Wat me hier opvalt, in de nood wil Jozefat wel God raadplegen. Dit is denk ik herkenbaar. Als we eenmaal in de wildernis zijn, dan gaat er soms een lampje aan. Oh ja, God is er ook nog. En dan gaan we bidden. We zijn best heel goed om te bidden in nood. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar om stromen van levend water uit ons binnenste te laten vloeien, ben je eigenlijk iets te laat. Zou je er eigenlijk eerder moeten zijn. In de nood wil hij wel God raadplegen. Maar hij deed het niet toen Joram vroeg om met hem op te trekken. En de vraag in ons leven is, plaatsen we God voor of achter onze keuzes? Plaatsen we God voor of achter onze keuzes? En ik denk dat we allemaal, ik inclusief, vooral de neiging hebben om hem achter onze keuzes te maken. Heeft een paar redenen. Soms omdat ik gewoon zelf iets heel graag wil. en ik bang ben dat hij misschien wel zegt dat het niet zo'n goed idee is, doe ik ook altijd als ik iets leuks wil kopen waarvan ik denk dat mijn gozer misschien over twijfelt, zorg ik gewoon dat het via Bol binnenkomt en ik, het is nu toch, weet je wel, zoiets. Ja, ja, ja. En dan zeg ik ook nog, ik kan het terugsturen natuurlijk. En dan hoop ik dat ze niet ja zegt. Maar dit is wel wat gebeurt ook bij Jozef. Wat angst dat God zegt dat we iets niet moeten doen. En mijn vraag is God onze troubleshooter of is hij onze kapitein? Stromen van levend water komen als hij de kapitein is. Redding komt als hij onze troubleshooter is. Ik wil zijn redding, maar ik wil ook zijn stromen van levend water. Ik wil allebei. En dan komt Elia. Dit is echt leuk hoe Elisa reageert. En dan gaat ze Elisa roepen en zegt Elisa tegen de koning van Israël. Hoe heb ik het nu met u? Dat is een net woord voor, u kan het zelf invullen. Ga naar je eigen profeten toe, joh. Je hebt toch allemaal van die Baal-profeten? En die weten toch allemaal zo goed? Daar ben je toch altijd? Ga daar lekker naartoe. Dit is even hoe we hem tegenkomen, hè. En de profeten van uw moeder. En Elisa zei, zo waar de heren van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozef had, de koning van Juda, zou ik je niet eens aankijken. Ik zou je niet eens willen zien. Dat is direct. Toch? Dat is lekker. Ik zou eigenlijk willen zeggen, Elisa is in een slechte bui. Toch? Is in een bad mood. Zoiets. Wie komt er wel eens in zo'n mood naar de kerk? Toch? Bent u altijd in een goede bui? Zegt, oh, zo'n zin gewoon. Echt helemaal klaar. Soms zijn we toch in een bad mood. Zelfs de profeet van God was soms gewoon in een bad mood. En we hebben soms allemaal gewoon wel eens onze bad mood dat je geïrriteerd bent. Voor Elisa was dit geen heilig moment even. Het was gewoon, zegt, die eikel van een Joram die komt naar me toe. Pff, wat een gedoe zeg, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Laat die lekker wat anders doen. En Jozef had, nou ja, oké, okay, maar die dan ook nog eens. Had hij beter niet eerder kunnen komen. Elisa is niet in zijn meest heilige moment van het leven. Hij zegt, Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. Nee, zo zat hij er niet in op dat moment. Hij is geïrriteerd. Hij voelt zich gebruikt. Hij komt net ook een beetje uit een rotgeschiedenis. Want vlak hiervoor is hij buiten. En dan komen er staat in de Bijbel kinderen, maar eigenlijk zijn het jongeren. Accountable staat er ook. En die schelden hem uit voor kaalkop. En dan wordt hij een beetje geïrriteerd. En dan komen twee berinnen uit het bos en die verscheuren 42 van die kinderen. Daar preken we niet vaak over, want het is een lastig onderwerp. Toch? Ja. Wat we even niet moeten vergeten. Er waren dus minstens meer dan 42 jongeren, want er staat een deel. Mag ik je even vragen hoe je voelt als je hier op straat loopt en er komen zo'n 60, 70 jongeren van 17, 18 jaar scheldend achter je aangehold en gelopen. Is dat je beste dag? Dan voel ik me heel gelukkig. Denk je dat Elisa wilde dat die jongeren verscheurd worden? Nee, die was gewoon boos en er gebeurt iets. Hij komt niet in zo'n lekkere bui hieraan. Hij heeft gewoon een roddag gehad. En er komt ook nog die Joram nog eens. En toen dacht ik, wat herkenbaar soms voor ons. En dan komen ze bij, jij bent toch christen? En zo komen ze ook bij Elisa. Jij bent toch christen? Kan je even voor een woord van God voor ons bidden? En ze zeggen, ik ben helemaal niet in de moed gewoon. En zo komen we hier toch ook soms op zondag binnen. Dit gebeurt toch als je om 7 uur denkt, zal ik naar de gebedsavond gaan of niet? Echt niet in een goede bui vandaag. Roddag gehad of wat dan ook. Of naar je kring of naar wat dan ook. Of zijn we allemaal veel heiliger dan Elisa, dat we dat niet hebben. Ik heb dat regelmatig als ik eerlijk ben. Ik denk wel eens dat de duivel door heeft, dat hij soms gewoon moet verzorgen. Dat vlak voordat er dingen van God zijn, dat je gewoon een beetje in een bad mood bent. Je niet zo zin. En dit gebeurt ook wat bij hem. Gods geest was niet echt op hem op dat moment. Nou, wel op hem, maar niet merkbaar voor hem. Hij had er weinig oog voor. Hij was meer gericht op zijn vervelende gevoel dan op God. En dit is vaak het probleem wat wij ook in ons leven hebben. Soms zijn we meer gericht op ons vervelende gevoel dan op God. Wat doe je als je in een slechte bui bent? Ik denk als er heerlijk van genieten. Herkennen mensen dit? Dat het lekker is om gewoon even chagrijnig te zijn? Ja, toch? Dat is vaak wat we doen. En dan komen we op zondag. Kinderen hebben net zitten zieken thuis. Dus Hebben jullie dat wel eens gehad? Wij niet meer natuurlijk, want ze zijn nu ouder. Ze zijn echt altijd gewoon aardig en lief en et cetera. Maar toen ze klein waren, gebeurde dat nog wel eens. Dat de kinderen echt gewoon fysieke vlak voordat je in de auto naar de kerk loopt. Hè? Dat je denkt, zo, lekker. Dan ga je zitten. Ze zeggen, nou, ik ben echt klaar mee. Komt het eerste nummer, heb je net Nathalie die de worship doet. Amen, we gaan ervoor. Doe niet zo druk, mens. Doe niet zo druk, mens. Weet je wat voor ochtend ik heb gehad, weet je wel? Staat daar een beetje happy-clappy op het podium. En ze is ook net naar een conferentie geweest, dus haar dag was wel goed. Maar die van mij niet, weet je. En daar zitten we een beetje zo. Toch? Herkenbaar, toch? Althans, bij mij wel. Wat doen we als we in een slechte bui zijn? Hoe komen we soms naar de dienst? Weet je wat Elisa doet? Hij herkent zijn slechte bui. En dan zegt hij, nu dan. Breng mij een harpspeler. In de grondtekst staat er eigenlijk musician. Muzikant. Breng mij een muzikant. En toen de muzikant begon te spelen, gebeurde dat de hand van de Heer over hem kwam. Elisa beseft, als ik in deze moed blijf, kan de hand van God niet over mijn leven komen. Ik moet iets shiften. Ik moet iets anders doen. En hij zegt, breng me een muzikant. Niet iemand die precies de goede riffjes kan spelen. Of die kwalitatief goed is. Hij zoekt eigenlijk, breng mij een worshipper. Breng mij iemand die begint te spelen. En eigenlijk God wil verhogen. En dat de geest van God zou komen. Zoals David speelde en de boze geest moest wijken. Omdat hij de ruimte vulde met muziek. Hij zegt, breng me iemand die God begint te aanbidden. Breng me iemand die me mee kan nemen vanuit deze moed. Want ik wil hier niet blijven. Dit is niet wat mij verder brengt. Ik wil iets shiften in mijn hoofd. En ik vind het knap van Elisa. Want hij heeft gewoon een roddag gehad. Had ik ook kunnen zeggen, kom morgen maar terug. Misschien dat mijn dag beter is. Nee, zegt hij, dit is een dag van God. En niet mijn bad mood gaat er nu voor zorgen dat ik niet in de aanwezigheid van God kom. Ik wil komen in de aanwezigheid van God. Zoek mij een worshipper. Zoek mij een muzikant, zodat de hand van God erover komt. En ik geloof dat muziek is iets wat God gegeven heeft. Waardoor de heerlijkheid van God kan komen en onze levens kan aanraken. En durven wij dan in onze meest bad mood te zeggen, neem me mee. Ik wil shiften in aanbidding. Ik wil shiften om hem te ontmoeten. Iemand die focust op God. Die Elisa hielp om de atmosfeer te veranderen. Als we willen dat God doorbreekt, moeten niet onze armen over elkaar, maar moeten onze armen gericht zijn op de hemel. Moet ons hart gericht zijn op de hemel. Zelfs als we in onze bad mood zijn. Onze bad mood zegt thuis. Ik blijf thuis. God zegt, kom en raak mij aan. En shift the mood. Worship verandert de atmosfeer. Als jij hier in een slechte bui aankomt. De enige manier waarop je anders naar buiten gaat, is dat je zegt, ik voel me rot. Maar dit is het moment dat mijn God aanbidding verdient. En ik ga staan en ik ga hem aanbidden vanuit het diepst. Aanbidding is het meest waardevol als het vanuit de diepte komt. Als het je soms met de tranen in je ogen, met de moeite vanuit je hart. Je zegt, u bent het waard, zelfs in deze situatie waarin ik nu ben. Ik geef u de ruimte om te bewegen in mijn leven. En aanbidding nam Elisa mee naar de nabijheid van God. En mijn vraag is, wat doen jij en ik als we in een slechte bui zijn? In een bad mood? Blijven we thuis en gaan we ergens op de bank hangen? Of komen we hier en gaan we hangen en zeggen, het is ook wel erg warm inderdaad vandaag. Waarom ben ik eigenlijk gekomen? Het is ook niks. Oh, ook nog rotnummers die ik niet ken en het zit. En je bad mood wordt slechter en slechter en slechter en slechter. Dan had je er beter gewoon niet kunnen zijn. Zonde van je tijd. Maar als jij shift en denkt, God, ik wil u ontmoeten, want als er één moment is dat ik u nodig heb, is het nu, vandaag, en wil ik u aanraken. Weet u wat aanbidden betekent? Het Griekse woord is proskuneo. Weet iemand wat het betekent? Het kussen van God. Aanbidden is het kussen van God. Mijn vraag aan jou na elke samenkomst is, heb je God gekust? Of heb je voor hem gezongen? Er is een verschil. Als ik Margot zoen, ga ik niet nu doen. Dat vinden mijn kinderen niet leuk. Maar als ik Margot zoen, ben ik heel dicht bij haar. Zijn we close. Aanbidding betekent, ik beweeg mijzelf naar de God toe die ook naar mij toe beweegt. En ik wil hem kussen. Ik wil hem aanraken. Ik wil hem ontmoeten. Ik wil niks zeggen over houding. Maar ik heb nog geen stijl gezien wat zo zoent met elkaar. Daar spat de liefde niet vanaf. Stel wat zoent doet dit. Wij doen hem dan zo bij aanbidding. Dat is een klein verschil. Aanbidding zie je. En ik wil je uitdagen om dat te gaan doen in je bed. Soms in je bed moet. Ben je aan het kussen? Ben je aan het zingen? Of ben je aan het ergeren? Dat zijn eigenlijk de drie mogelijkheden die je hebt als je in een samenkomst bent. Ben je aan het kussen? Ben je aan het zingen? Of ben je aan het ergeren? Ik ga het liefst kussen. En dan staat er, en daar ga ik mee eindigen, de hand van God kwam op hem. Ik wil Tim alvast vragen om te komen. De hand van God kwam op hem. Daar waar de hand van God ineens heel ver weg was, toen hij zich omzette, kwam de hand van God kwam op hem. En begint te bewegen. En dan zegt hij het volgende. Zo zegt de Heere, maak dit dal vol geulen. Heb je wel eens gegraven in een land waar het gewoon al een jaar niet geregend heeft? Dat is niet even schoffelen. Maar hij zegt, maak dit land vol geulen. Want zo zegt de Heer, u zult geen wind zien, geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken. U, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heer, want hij zal Moab ook in uw hand geven. En dat gebeurt dan daar ook. Maar hij zegt wel, graaf geulen. Hij zegt niet, ik zorg ook voor de geulen. Hij zegt, jullie graven geulen. En die dag hebben ze staan ploeteren. Met elkaar, om geulen te graven. Zo is soms, als je dan binnenkomt en in een bad mood bent, is het in eerste instantie even ploeteren. Om geulen te graven, om wel te gaan staan, om wel te zingen, om God wel te aanbidden. Of als je een slechte dag hebt in je auto, wel heel zong of weet ik veel wat aan te zetten, of opwekking. En zeggen, God, ik ga u aanbidden, want dit moet een goede dag worden. En dan graaf je de geulen uit. En dan komt de regen. En dan komt de regen. De regen komt en beweegt. En we gaan met elkaar zingen Waymaker. We gaan een moment van aanbidding hebben en kijken wat gewoon ook God kan doen. En misschien ben jij wel in die bad mood binnengekomen vandaag. Of heb je een rotweek gehad? Of zitten de dingen tegen? Of wat dan ook. Of ben je bondgenootschappen aangegaan die je niet moest aangaan? Ben je nog steeds boos of teleurgesteld of wat dan ook? Ik wil je vragen. Niet als, we gaan straks ook bidden voor mensen, maar als eerste. Om te zeggen, dan ben ik de eerste die gaat staan. En zeggen, maar u bent de waymaker. Ik shift mijn mood. De muzikanten hebben we. En ik laat me meenemen in de aanbidding naar hem, zodat hij water kan geven. Waymaker.